Ik zou zeggen, er is er eentje jarig, maar dat is niet waar. In de 40ste episode van onze podcast zijn er twee jarig. Daarom hebben we voor dit grootschalig gaming verjaardagsfeest drie crewmembers verzameld die in plaats van zich gaan voorstellen door gewoon hey of hallo te zeggen, zoals altijd, gaan zeggen wat dat hun favoriete verjaardagstaart is. Praga.
Een merveilleuke. Een merveilleutaart, ja. Merveilleutaart.
Wat is dat voor iets?
Maar zo dienen mijn rijk met slagroom rond en dan die chocoladekram is er op de zijkant opgeplakt. En van boven een toefje crème fraîche met een aardbeien op of zo. Merveilleuke. In Antwerpen zeggen ze daar Astridje tegen.
Oké, dan zijn onze Antwerpse luisteraars ook mee. Jim!
Wat dat er direct in mij opkomt, is de appeltaart van ons boma. Dat was echt magnifiek.
Polnier!
Smurfentaart.
Fantastisch. Geef mij een stukje Brazilianentaart, dan zijn we alle vierend content. Maar wij vieren deze aflevering vooral Assassin's Creed en Battlefield. Nog heel veel lekkers dus verderop in deze episode. Welkom bij de Pragalicious podcast. Maar vooraleer dat we aan het grote verjaardagsbuffet beginnen, hebben we onze aperitiefjes om een beetje op toerental te komen. Praga, jij mocht aanvangen.
Wel, als je niet oppast, gaat je virus verbranden, want het is ja toch heet van de naald. Daarnet heb ik gekeken naar de Call of Duty Next-uitzending, waar er meer werd verteld over Call of Duty 2, Modern Warfare en Warzone 2.0. Er was weinig echte gameplay te zien. En ik was toch niet echt onder de indruk van het begin van Modern Warfare 2, waarin dat gezegd werd van ja, nu kun je sommige de spec ops komen terug. Je gaat ook in third person kunnen spelen en je gaat onder water kunnen schieten. En op voertuigen kunnen kruipen en AI gaat beter positie hebben. En ik had zoiets van, oh ja, oké, als het dat is, dan ben ik al niet zwaar verrast. Modern Warfare, dan heb je Warzone 2, daar was van... Wat me daar het meeste aansprak, zeker om de kamperkes een pak onder hun broek te geven, was vet. Dat ze nu met zo'n ander cirkelsysteem gaan werken, waardoor de spelers sneller bij elkaar gepusht gaan worden. En dat vind ik wel goed gedaan met verstoppen in badkamers, op wc's of waarver. En komt uit de kot en schiet. Verdomme. Ik weet niet wat anders van, want ik heb ook gehoord dat een Jim heeft ook gekeken en Wolnir heeft ook even gekeken. Ik weet niet wat zij heel erg onder de indruk waren.
Oh, onder de indruk voorlopig ook nog niet, maar ik ben wel benieuwd hoe die third-person modus gaat zijn in een shooter gelijk Call of Duty. Ik ben wel een heel grote fan van third-person mode, maar of dat in Call of Duty gaat werken, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet of dat voor of een nadeel gaat opleveren tegenover personen die in first-person spelen. Maar ik ben wel heel benieuwd om dat eens uit te testen, dus daar kijk ik wel naar uit. Maar qua gameplay, ja, het is wel wat vernieuwend, maar is het zo vernieuwend, dat durf ik te betwijfelen. Het zal een beetje gelijk de vorige Call of Duty zijn, met hier en daar nieuwe wapens, nieuwe throwables, maar voor de rest is het uitkijken welke maps het gaan zijn en ja, of er veel cheaters gaan zijn weer.
Ja, want ik ben waar zo'n 2 stuwel opvallend zijn, dus ja... In plaats van één cirkel zijn er meerdere cirkels. En dat is weggegaan. Ook had er een soort van PvE in komen. Want er gaat ook een AI-faction zitten in die map in Al-Mazrach. En daar gaat een soort van PvE-elementen in het spel zitten. En dan de Gulag is ook wel funny. Want nu gaan er 2-2 gevechten zijn. En je moet ook je wapens van de grond kunnen rapen. Dus ik ben curieus. En dan ook weer al natuurlijk over een anti-cheat software, Ricochet. Ik vraag me af of dat eindelijk ooit eens echt van de grond komt, maar ik ben benieuwd, Zeker het systeem van die meerdere cirkels, hoe gaat dat zo? Er zit een cirkel links, rechts en in het midden, die echt naar elkaar gaan toeren. Ik ben curieus om het een keer te zien, maar voorlopig, ik zeg het, ik was zwaar ontgoocheld in Vanguard, terwijl ik de andere twee daarvoor wel keihard gespeeld heb. Ik vraag me af of dat mij terug bij Fortnite kunnen weglopen. Allee, de Fortnite no-build-modus kunnen weglokken, want daar is echt wel knallen. We zullen zien, ik ben benieuwd.
Iets wat dat ze van mij echt eens zouden mogen aanpassen, of zouden mogen oplossen, eigenlijk beter gezegd, dat is de gigantische file size die Call of Duty zijn nemen op de PlayStation. Dat is toch insane?
Absoluut.
Ja, maar bij Vanguard was dat wel al geminderd door de SSD. Ik weet dat op PS4 was het rond de 100 gig.
Ja.
En nu was het rond de 60, tussen de 50 en de 60, afhankelijk van het platform. Dus dat is wel al geminderd, hè.
Ja, maar na verloop van tijd met alle DLC's die erbij komen, eigenlijk nu, Warzone is 120 gig, hè.
Enkel Warzone.
Enkel Warzone.
Ah, okay,
en dan krijg je nog de opties van, ah, en je kunt betere graphics eraf halen en je kunt de campaign mode eruit halen. Maar ja, om een duur heb je zogezegd maar 20% van je spel in een suboptimale versie gedownload. Terwijl dan een Battlefield perfect runt op, niet de game Battlefield, maar ik zeg maar de volledige game Battlefield runt op veel minder gig. En dan zijn er bijvoorbeeld andere games die al 10-20 in beslag nemen. Ik vraag me af van, hoe komt het dat die file size zo gigantisch is, terwijl dat COD nu ook niet de grafische mastodont van Next Gen is of zo?
Dan zien we dat.
Wat mij vooral opviel, is dat de engine eigenlijk niet vernieuwend is. Dat is eigenlijk al een aantal jaar dezelfde. Ja, en ik zou dat graag eigenlijk een beetje... Snapte dat er zo wat meer schwung in komt en dat er eindelijk iets echt vernieuwend komt op vlak van graphics en zo. En dat vind ik wel spijtig. Ze zeggen altijd van ja, nieuwe gameplay en zo wat kleine tweaks dat ze eraan toevoegen. Maar zo is echt een ontluisterende vernieuwing. Dat zit er niet echt in, precies.
Om te spreken over iemand die wel al veel schwung in de gamewereld heeft gebracht, Jim, wilde jij het eens hebben over onze goede vriend Hideo?
Ja, dat klopt. Want Hideo is een beste maat ondertussen. De Geoff Keighley. Die heeft een tweet de wereld ingestuurd. Dat eigenlijk een teaser toont van Who Am I? Met daarop op de achtergrond een vrouw dat klaarblijkelijk volgens een Twitteraar José Melinas, Ellie, hoe noemt ze? Van, even zien, Maleficent. Ella Fanning, een blonde dame. God, mijn gok is dat ze misschien iets, ja, dat ze die vrouw gebruiken als een horrorpersonage, denk ik. Dat is mijn gok. En dat ze die eigenlijk als protagonist in een game gaan plaatsen. Maar ja, het is een pure gok, hè, dus het kan nog altijd alle kanten uit. Daarom is het ook een teaser natuurlijk.
Ik zou bijvoorbeeld niet weten wie dat die vrouw is, eerlijk gezegd. Wie is die vrouw?
Elle Fanning. De actrice uit een film van 2014, Maleficent. Dat is zoiets, ja, ik
is dat
denk...
Is dat thema waarin Angelina Jolie de boze...
met die heks. Die koningin eigenlijk.
Ja, die horrorversie van Sneeuwwitje zo'n beetje.
Ja, inderdaad, exact. Okay. Ja.
Wat zijn hier binnen de crew de meningen van Hideo Kojima? Want is het zo op het moment na Death Stranding, is het al een tijdje op peak popularity in de gaming community? Willen we altijd maar meer van hem? Zijn we hem beu? Hebben we het een beetje gehad? Vinden we hem overroepen? Wolnir, wat vind jij ervan?
Zijn games zijn altijd wel heel uniek. Hè? Ik weet nu niet of hij Death Stranding 2 of dat effectief gaat uitkomen, ja of nee. De geruchten zeggen van wel. Maar nu gaat hij dan weer een nieuw project aan met Microsoft. En daar ben ik dan wel echt heel benieuwd naar. Want wat gaat dat worden? Ja, want zijn games op PlayStation, Metal Gear Solid, Silent Hill, wat hij heeft aan meegewerkt, Death Stranding, waren ja, hele speciale games. En games zoals hij ze alleen maar kan maken. En heb ik daar genoeg van? Goh, eigenlijk niet. Maar ik ga ook geen 10 Kojima games per jaar gaan spelen, ook niet.
Praga, de luisteraars hebben het natuurlijk niet gehoord, maar vooraleer dat de uitzending begon, heb jij je recht gezet en heel luid en heel kwaad geroepen: ik vind die Kojima een arrogante zak, ik ben leuker.
Dat is ook zo. Ik ben ook veel plezanter en veel toegankelijker. Maar die Kojima, die kent zijn status, die ondertussen iconisch, legendarisch, noem het op allemaal. En zonder hem zou er nooit Metal Gear Solid geweest zijn. Geen Death Stranding, noem het op allemaal. Maar ik heb in al die jaren dat ik zo in de gamesindustrie bezig ben geweest, heel veel van die Japanse spelontwikkelaars geïnterviewd. Onder andere de mannen achter The Evil Within, achter Resident Evil, de dude van Miyamoto van Nintendo en zo allemaal. Ze hebben allemaal zo'n beetje dat Oosterse mystieke en mysterieuze over zich heen. En terwijl ik u bezig word, was ik zo'n beetje aan het denken, want eigenlijk kun je Kojima zo'n beetje vergelijken als met Quentin Tarantino, vind ik. Dat is een beetje de Quentin Tarantino voor mij uit de gamesindustrie. Die mannen brengen niet veel uit en niet om het jaar een film of een game uit. Maar als ze iets uitbrengen, dan wordt er wel over gesproken. Snap je? En als dat dan telkens succesvol is, wie zijn wij dan om te gaan... Die mensen heeft echt ook iconische films gemaakt. Mijn favoriet blijft wel het Reservoir Dogs, bijvoorbeeld.
Ik ging het net vragen. Bij mij is Django Unchained. Bij u Reservoir Dogs.
Dat is ook gigantisch, ja.
Dat is ook een keigoeie. Jim, Wolnir, andere favorieten Tarantino?
Van mij, de laatste. Once Upon a Time in Hollywood. En From Dusk Till Dawn was ook van hem. Hè.
Ja.
Ja, dat vond ik ook net met
dat
die
was
vampiers.
Een zotte film. Hè.
Ja, dat vond ik ook een hele goeie. Ja, zo even een pint gaan pakken en dan volledige chaos.
Ja, absoluut.
Dat is echt, ja, echt van genoten. Ja.
En nee, Wolnir Frozen is die van hem.
Voor mij is nog een andere film van hem, Inglourious Basterds. Vind ik
ja.
Juist, ook een topper.
Het moment waarover dat ik het zelf even wil hebben, ga ik eigenlijk heel kort samenvatten, want het nieuwsbericht op zich is heel simpel. Ubisoft heeft bekendgemaakt dat ook zijn prijzen van AAA-titles naar boven gaat duwen. Zoals al heel velen hebben gedaan, Ubisoft gaat niet naar €80 of dergelijke, maar ze hebben wel bevestigd dat Skull & Bones de eerste titel zal zijn die aan €70 of politiek correct gezegd €69,99 verkocht zal worden. Natuurlijk komt daar kritiek op. Ubisoft is niet de eerste om te doen, het is de zoveelste. En ja, eens dat één iemand het gedaan heeft, is het voor de rest veel makkelijker om te volgen. Maar ik wil er eigenlijk gewoon een kleine discussie met jullie van maken. Wat is de correcte prijs voor een AAA-title voor jullie?
€60.
Goh, ik vind dat het ervan afhangt, is het spel gelijk om nu een Ubisoft-titel te geven, Far Cry 6. Dat spel is uitgekomen zowel op current gen als op previous gen. Dan vind ik niet dat je daar een groot prijsverschil mag vragen. Dan zou ik zeggen €60, €65. Brengen ze het spel enkel uit voor PS5 en Xbox Series XS, dan is het €80, hè, gelijk de meeste vragen, hè, of €75.
Maar vind je dat correct?
Goh, vind ik dat correct? Nee, maar ja, als elke publisher het doet, dan vind ik het ook niet incorrect dat Ubisoft dat ook gaat toepassen.
Nee, het klopt dat Ubisoft hier niet de grote schuldige is. Jim, nee. €60, kunt jij je daar nog bij vinden?
Ik kan me daar echt in vinden, ja, maar het is natuurlijk ook zo in de toekomst. De games gaan altijd maar grafisch beter en beter worden en de gameplay gaan innovatiever worden. En de consoles en zo gaan ook krachtiger worden, dus ik denk... Dat we niet anders gaan kunnen. Allee, dat de ontwikkelaars, beter gezegd, niet anders gaan kunnen om meer te vragen. Vrees ik.
Denk, ik denk dat zo'n dingen enkel maar in het voordeel van abonnementen zoals Xbox Game Pass gaan.
Inderdaad, ja.
Je mensen gaan zeggen, weet je wat, ik ga mijn abonnementje nemen op een jaar en dat kost me zeg maar onder €20. Dat zijn sowieso al twee spelletjes dat je hebt. En als je dan ziet wat er in die bibliotheken in staat. Dat is eigenlijk als Metal Hellsinger bijvoorbeeld, als een spel dat ik nooit niet zou kopen. Maar omdat ik weet dat in Game Pass staat, ga ik dat wel spelen. Ik heb een demo zelf ook gespeeld. Ik bedoel, snapte dingen gelijk als Trek to Yomi bijvoorbeeld, dat is ook iets dat je niet echt zelf gaat kopen. Maar op mijn PlayStation, What Remains of Edith Fincher van die speciale games, The Vanishing of Ethan Carter, dat heb ik nog gespeeld. Aliens Fireteam Elite, noem ze op, Remnant from the Ashes.
Vooraleer dat we weer een parade gaan beginnen, ja, voilà. Over de Xbox Game Pass, denkt jij Praga?
Ja.
Denkt jij, Praga, dat we het in onze lifetime nog gaan meemaken, dat we 3 cijfers mogen neertellen voor een game, dat een basisprijs bijvoorbeeld €100 gaat worden?
Nee.
Gaat dat blijven stijgen? Waar is het plafond? Hebben we dat bereikt of nog niet?
We zitten nu soms al, als je ziet dingen daar, The Last of Us Part 1 remake, wat is het, €80?
€80, ja.
Ik bedoel, dat is te zot voor nu. Ik ga het nog eens zeggen, als je voor €80 met de hoe ga ik zeggen, 40, 50, 60 uur spelplezier. Hè, als je naar de cinema gaat en de film kost nu €12, €60, €72, dat zijn 6 films. Dus voor €72, en dan bij wijze van spreken, als de film al 2 uur duurt, 12 uur cinemaplezier. En met de spellen gespeeld, 40, 50, 60 uur, Daar kunnen we straks bij Assassin's Creed over hebben trouwens. 40, 50, 60 uur als je er echt mee wilt doorgaan. En achteraf kun je het nog eens verkopen als je de fysieke versie hebt voor 20, 25 en misschien 35 euro. Ik stel mij gewoon de vraag, waarom zou een mens nog op dag van release een spel kopen als je ziet dat binnen de 3 maanden die games op sites als tweedehands en zo komen te staan voor de helft van de prijs en dat PlayStation voor speciale acties doet?
Begrijp ik het dan correct? Ik pak nu als voorbeeld Resident Evil Village. Fantastisch goede game. Speelt je op een uur à 8, 9 uit. Moet zo'n game dan met even goede kwaliteit, misschien zelf zeer goede kwaliteit, maar een minder lange spelduur, moeten die dan eigenlijk minder kosten, vind je?
Waarom betaalt je van een schappige Chateaubriand met béarnaise saus en frieten, waarbij het kwijl van je mond afloopt, 32 euro, terwijl je van een hamburger bij McDonald's maar 2 euro betaalt? Kwaliteit kost geld, hè?
Ja, maar dus, want je zegt van dat games die 50, 60 uur duren, dat als je daar 80 euro voor betaalt, dat dat op zich een faire deal is. En dat klopt. Maar is het dan een minder faire deal als je 70 euro betaalt voor Resident Evil Village, wat dat geen 10 uur duurt, maar wat dat wel 9 fantastische uren zijn? Vind je dat dan minder correct?
Oh, maar je zegt zelf 9 fantastische uren en je weet op voorhand dat je kwaliteit hebt. En je weet op voorhand als je dat spel verkoopt, dat je daar nog een stuk van terug gaat krijgen. En dan heb je nog de trophy hunters die zo'n games 2-3 keer gaan spelen om al hun trofies te halen. Dus die mensen gaan er echt in investeren. Iemand die minder geïnteresseerd is, zoals ik bijvoorbeeld, ik ga dat spel nooit kopen. Als ik een dikke schrikkepiet ben, maar pak dat in een keer links of rechts aan 10 of 15 euro staat, ga ik misschien wel zeggen, weet je wat, ik zal het me wel eens aanschaffen. Of in een van de promoties op PlayStation.
Ja, als je kijkt naar het voorbeeld van Resident Evil Village, het is gelijk Roma zegt, dat kost pak 70 euro. 9 uur, met 9 uur rot mee geamuseerd. Call of Duty Vanguard, 70 euro. Heb ik misschien nu al 200 uur bijna ingestoken, maar uiteindelijk vind ik Resident Evil Village zijn geld meer waard dan Call of Duty, terwijl ik daar maar 9 uur in gespeeld heb. Dus eigenlijk betaalt je voor de kwaliteit, vind ik. Je moet niet gaan kijken hoe lang duurt een spel.
Nee.
Want The Last of Us, die remake, dat duurt ook maar 15, 16 uur. Hè? En dat is 80 euro. Mm-hmm. Maar dat is kwalitatief een heel goed spel. Dus ik heb het er wel voor over om daar 80 euro voor te betalen.
Er zijn altijd maar meer games en altijd maar minder mogelijkheden om ze te spelen om een duur, als het zo blijft duren. De nabije toekomst, dat weten we niet, hoe dat het eruit ziet. De verre toekomst een klein beetje meer specifiek die van Cyberpunk. En daarover, Wolnir, wilde jij het even hebben?
Ja, klopt, want de eerste grote uitbreiding van Cyberpunk 2077 is aangekondigd. Die gaat Phantom Liberty noemen. Die gaat verschijnen ergens in 2023, dus nog niet geweten begin of einde 2023. Ik kijk daar wel heel hard naar uit, omdat ik nog heel veel plezier heb aan de game zelf. Want momenteel zit ik in tweede playthrough. De DLC zelf zou een soort van spy thriller zijn dat zich gaat afspelen in een volledig nieuw gebied in Night City. Dus ze gaan een nieuw gebied op de map zetten. En Johnny Silverhand die gaat terugkeren samen met een cast aan nieuwe personages. Het is ook misschien goed om te weten dat die uitbreiding enkel naar PS5, Xbox Series XS en PC gaat komen. Dus niet meer naar de oudere consoles. En het gaat ook de enige grote uitbreiding voor Cyberpunk worden. Dus we gaan geen toekomstige grote uitbreiding of DLC's meer krijgen. Waarschijnlijk wel zo wat kleine updates, een patch of zo. Maar ja, je kunt dat dus eigenlijk opvatten van wat we nu nog gaan krijgen. Dat is meteen ook het laatste voor Cyberpunk. En ik vind dat wel heel jammer, want dat is een game met heel veel potentieel. Als je ziet dat GTA V, vooral dan het online gedeelte, tot de dag van vandaag elke keer zo grote uitbreidingen krijgt, gaan we dat niet hebben bij Cyberpunk. Ook geen multiplayer, dat gaan we ook niet gaan krijgen. En dat is wel echt, ja, ik vind dat heel jammer. Want ik zie er ook niet echt snel een opvolger van Cyberpunk gaan komen. Want ze zijn nu al bezig met The Witcher 4. En Cyberpunk, dat is zo'n spel, dat is 5 à 6 jaar ontwikkeling. Dus de eerste 10 jaar gaat daar geen opvolger van komen.
Ik deel uw mening dat ik het echt jammer vind, omdat Night City een van mijn favoriete open worlds ooit is. Ik vond de narrative van Cyberpunk ook echt subliem. En gelijk dat gezegd, het is tof dat er iets aankomt. De game was in het begin, ja, kreeg zoveel kritiek dat er op een bepaald moment gedacht werd van ja, al een DLC zal wel geschrapt worden. Dus enerzijds mogen we blij zijn dat er nog iets komt. Zeker een nieuw gebied in Night City, klinkt fantastisch. Hopelijk is het, ja, van mij mag het bij wijze van spreken even lang zijn als de main game. Is daar iets van geweten qua tijdsduur of heb je daar een verwachting van, Wolnir?
Nee, daar is niet echt iets van gezegd, maar ik ga er wel vanuit dat het geen gratis DLC gaat zijn. Want anders zouden ze dat sowieso wel gepromoot hebben. Dus ik verwacht dat dat zo'n pak €30 gaat kosten. En ik schat 20 uur, 15 à 20 uur. Dat is wat ik verwacht. Dat de main game op zich ook niet super lang is. Hij is super lang eigenlijk. Hij is vrij lang als je alle sidequests doet. Maar die worden vrij eentonig na een tijd. Maar zit je iemand die enkel zich focust op de main quest, zit je wel heel snel door Cyberpunk. Dus ik verwacht van deze DLC 15 à 20 uur max met sidequests erbij.
Het klopt dat het voor een RPG. Ik denk dat wij er alle 52 à 60 uur over hadden gedaan om de main story uit te doen, maar dan met heel veel side stories bij en zo natuurlijk. Wat dat voor een RPG echt niet lang is, als je dat vergelijkt met hoeveel honderden uren bijna dat je bijvoorbeeld The Witcher 3 Wild Hunt kon steken.
Bij mij staat het nog altijd op mijn to-do-lijst, maar ik ben nu met een andere na lang twijfelen begonnen, maar daar zal ik het straks wel over hebben. Een Cyberpunk gaat dan normaal met de volgende zijn die zo... Waar ik me iets te lang mee getwijfeld heb, maar wat ik toch nog zeggen, sowieso gaan spelen na alle vele verhalen die ik kort heb.
Ik denk dat er hier 3 mensen zijn die hem al kunnen aanraden, alvast.
Absoluut.
Maar niet op PS4. Niet op PS4.
Ja, maar dan kan ik jullie straks bij de suggesties een andere aanbevelen. Die gaan we lekker even proberen.
Wisselwerking, prachtig.
Absoluut, jongen, absoluut.
Tijd om 2 verjaardagen te vieren. En dat zijn die van Assassin's Creed en van Battlefield. 2 iconische franchises die dit jaar alle 2 een jubileum vieren. En daarom dachten we dat het wel interessant zou zijn om met de crew te overlopen. Ja, wat dat wij vinden van de reeks, wat dat ons favoriete game is uit de reeks. En dat kan een heel leuk debat opleveren. En beginnen doen we met Assassin's Creed. Een reeks die dit jaar zijn 15e verjaardag viert. In 2007 bracht Ubisoft ons het grootste avontuur van Altair tijdens de derde kruistocht omstreeks 1190. Het was het begin van een groot game-imperium. De volgende jaren die werden gedomineerd door Ezio en zijn avonturen in voornamelijk Italië. En nu, 15 jaar later, kijken we uit naar de 13e game in de reeks die ons al bracht naar Amerika, Parijs, Londen, de Caraïben, Egypte, Noorwegen, Engeland. Ga zo maar door. Wonen hier zoveel titels om van te kiezen, maar er kan er maar één uw absolute favoriet zijn. Welke is dat?
Absolute favoriet voor mij is Assassin's Creed 2. Dat speelde zich af in Firenze. Ik vond dat echt wel de beste die ik gespeeld heb. Ik heb er alleszins ook de beste herinneringen aan. Maar eigenlijk was het een hele Ezio-trilogie voor mij. Ik beschouw dat wel niet als één spel, maar allez, ze volgden wel vrij kort. Het was eigenlijk het verhaal van Ezio, de trilogie. Maar ik vond de 2 echt wel de beste. Dat is mijn favoriet.
Het is inderdaad bij mij ook lang een tijd de favoriet geweest. Gezegd Firenze, maar hij speelde zich eigenlijk af in allemaal verschillende locaties in Italië. Voornamelijk Firenze, of grotendeels. Tot het moment dat Origins uitkwam, was het mijn favoriet. Maar Origins, degene die zich in Egypte afspeelde, vond ik zo'n geweldige open wereld. Is eigenlijk al een totaal andere game dan de eerste Assassin's Creed. Maar ja, die open worlds, die quests, die vooral variatie qua omgeving. Hoe dat ook elke stad echt zijn eigen identiteit had. Die had mij volledig bij de keel. En jammer genoeg is Origins ook de laatste die mij volledig heeft weten te grijpen. Want Odyssey en Valhalla deden dat voor mij totaal niet meer. Maar Jim, de welke deed het voor u totaal wel?
Voor mij is dat Assassin's Creed 3. Assassin's Creed 2 zit ook in mijn hart. Maar Assassin's Creed 3, ja, niet toevallig, was dat gereleased op mijn verjaardag. En ik kreeg dat voor mijn 2012. 17e verjaardag, denk ik. Nee, 19e verjaardag. En met Connor, denk ik, hoofdpersonage.
Ja, ja.
Dat was in Amerika daar, in 1800.
Ja, klopt.
En ja, dat blies mij gewoon omver. Dat verhaal, die graphics, dat was gewoon geweldig. En ook, wat ik zo goed vind aan Assassin's Creed in de meeste spellen, is zo die combinatie van fictie en historische waarheid. Dat samengesmolten, dat je snapt wat ik bedoel.
Absoluut.
En dat vind ik een heel grote sterkte aan wat dat Ubisoft doet met de reeks.
Dat doet me denken aan de eerste keer dat je bijvoorbeeld, ik denk in een 2, dat je Leonardo da Vinci tegenkomt,
ja,
wil ik zeggen.
Onder andere,
er zijn er zoveel. En in een 3 meen ik mij te herinneren, maar dat zit al zo ver weg, dat je effectief meedoet aan de, En dat je meedoet aan de Boston Tea Party, hè? Klopt dat?
Absoluut. Ja,
inderdaad. Ja. Dus, is dat niet in het begin van het spel? Kan dat?
Dat weet ik niet meer.
Dat weet ik al niet meer.
Ik vond een van de coolere ook wel.
Maar niet mijn favoriet de coolste. Is dat je...
Ja, de coolste voor mij dat blijft toch Black Flag. Dat vond ik echt een beste. Het piratenthema, de zeeslagen. Dat ik zoiets van, hier zou je eigenlijk een gans spel kunnen rondmaken. En dat het dan Skull and Bones gaan worden waarschijnlijk. Maar van de vier was ik echt helemaal zot. Ik heb ook die uitbreidingen gespeeld allemaal. Ik vond dat echt geniaal.
Praga, voor u is er een belangrijk onderscheid te maken waarbij dat je eigenlijk het Assassin's Creed-universum in twee kapt.
Klopt. Ik vind hier eigenlijk de oude, als ik het zo mag zeggen, en met een Altair en Ezio en de Infinity, wat de slechtste uit de reeks was trouwens, maar bon. Ja, nee, Unity, die in Parijs, Unity, wat vond ik de slechtste. En heb je eigenlijk, dan hebben ze een jaar op een sabbatjaar genomen en dan zijn ze begonnen met Origins, Odyssey, Origins en Valhalla. En dat is voor mij een hele nieuwe generatie Assassin's Creed games. De zeeslagen werden prominenter in beeld gebracht, plots. Ook het feit dat je bij methode van tegenstanders loot kon gaan verzamelen. Die harnassen, die schilden, die helmen, die wapens, noem het op allemaal, is voor mij een gans ander. Is het spel eigenlijk voor mij nog beter geworden dan vroeger. Vind ik persoonlijk toch.
Nog beter, dat vind ik straf. Ik wil niet zeggen slechter, maar wel anders. Ik heb gewoon zoiets van Assassin's Creed Valhalla, ja, had mij totaal niet te pakken, maar ik besef wel dat een goede game is. Maar, ik vind dat een goede game, maar ik vind dat niet per se een goede Assassin's Creed. Ik vind gewoon dat je een nieuwe serie moet maken, want het is toch... Het is toch niet meer Assassin's Creed? Allee, snap je wat ik wil zeggen?
Dat is dan weer een ander gegeven, natuurlijk. Hè. Voor mij was bij Valhalla vooral, zoals Jim daar straks al zei, de combinatie tussen geschiedenis en fictie. Hè. Ik had al zo'n zwakheid voor de middeleeuwen en dan die Viking-toestand. Ik heb ook al die reeksen gezien, Vikings, The Last Kingdom. Hè. Veel van die personages dat je dan in de game tegenkomt, heb je ook al in echt op televisie gezien. Ja, het was een ietsje minder de Twin Blades en dat gedoe allemaal. Maar toch zeggen, dat mysterieuze gegeven van de Templars en de Apple of Eden en die geheime ordes, dat blijft me toch altijd wel fascineren. Gelijk als die films van de Da Vinci-code en zo allemaal, dat zit ook zo'n beetje in verweven. Zo. Ja, dat heeft iets. Dat eender welke andere games niet hebben.
Ja, dat is ook zo. Sinds Origins zijn ze eigenlijk overgeschakeld van meer een stealth game naar een action-adventure game met wat RPG-elementen. En ik ben daar heel grote fan van, maar er zijn inderdaad heel veel mensen afgehaakt sinds of na Origins dan, omdat ze echt zoiets hadden van dit is niet meer Assassin's Creed, dit is geen stealth game meer. En het is gelijk Roma zegt, er is de vraag geweest van waarom noemen jullie dan nog Assassin's Creed, want het heeft niks meer te maken met de eerste spel die zijn uitgebracht. En als je echt fan bent van speltype stealth, dan gaat je niet zo veel plezier beleven aan een Valhalla of zo, ook al is dat verhaal supergoed.
Het is grappig, omdat Assassin's Creed is eigenlijk in het leven gekomen terwijl Ubisoft een opvolger aan het maken was van Prince of Persia. Maar die game week zoveel af van de Prince of Persia-formule dat ze toen hebben gezegd van oké, we gaan dit maken, maar het moet wel een andere naam krijgen. En ik vind gewoon dat we op het moment zijn aangekomen waar dat het opnieuw tijd is om dat te doen. Want inderdaad, Origins vond ik een geweldige, maar dat was eigenlijk het punt waarop dat het finaal een compleet andere richting uitging. En dat je totaal niet meer had wat je in de 2, in de Brotherhood, in de Revelations had. En beide zijn heel mooi. Maar bij Valhalla had ik echt zoiets van oei, dit is niet wat ik verwacht van een Assassin's Creed game, totaal niet meer.
Ook de grootte van de spullen, maar ja, daar heeft Ubisoft een patent op. Het was te groot. Je zat op een bepaald moment aan sommige spelers aan 120 uur gameplay.
Ja, meer zelfs.
En wel, voilà. En ik vond ook de spullen met de originele met Altair en Ezio en zo, die had voor mij persoonlijk meer ziel. Wat dat niet wil zeggen dat ik niet heb genoten van Origins en Odyssey en zo. En Valhalla ook wel, maar dan ben ik ook gelijk, zoals Roma zegt, afgehaakt. Omdat gewoon... Ja, misschien... Allee, ik zeg dat met pijn in het hart, maar misschien is het inderdaad tijd om een nieuwe, volledige nieuwe IP te ontwikkelen.
Er zijn er pas drie... Er zijn er pas drie nieuwe aangekondigd.
Dus dat is waar, dat is waar. Inderdaad, dat is waar. Dat is ook waar. Ja.
Assassin's Creed is niet de enige jarige. We gaan het ook hebben over Battlefield. Die vieren niet hun 15e, maar hun 20e verjaardag. Battlefield stond toen dat het uitkwam in 2002 haaks ten opzichte van andere shooters die vooral voor heel snelle close combat kozen. Battlefield ging de toer op van een massive multiplayer oorlogs first person shooter. Ontwikkeld door DICE is het al 20 jaar een van de kanonnen van EA Games met intussen 15 verschillende titels in de reeks. Voertuigen, vernieling en grand-scale warfare. Ze begonnen destijds met gevechten 32 tegen 32 en intussen zijn dat er 132 tegen 132 geworden. Oorlogstonelen van World War I en World War II tot Vietnam tot de toekomst en het hedendaagse en zelfs politie tegen gang warfare. Er is heel wat over te zeggen. Jim, wat is voor u het summit van de Battlefield-reeks?
Voor mij is het allemaal begonnen in 2012, dus 10 jaar later eigenlijk, na het origineel. En, maar als ik echt moet kiezen, kies goed nadenken, hè. Battlefield 4. Zo wat licht futuristische. En ook die historische map dat je zo op dat hoog flatgebouw en dat dan instort. En ja, dat was wauw in die tijd.
Levelation, hè, zoals dat ze het noemen, ja, of Levolution.
Ja, inderdaad, ja. En na jaren kot te spelen, dacht ik van... In 2012 dacht ik van, ja, ik ga eens Battlefield Bad Company 2 proberen.
Ja, Bad Company, ja.
Ja, ja, voor mij de eerste game in de reeks. En dat was direct boem erop, hè. En sindsdien heb ik eigenlijk niet alle... Ik heb Hardline eens geleend van een kameraad, maar dat vond ik wat bagger. De 2042, de laatste heb ik... Maar ja, dat weet iedereen hoe dat is verlopen. En dan de 5 en de 1 in een iets... Wat was dat? Wereldoorlog 1 en 2. En ja, en ook de, wat voor mij het graafste was in die twee spellen, de voldoening dat je een sniper kill haalt. Hè. Dat is zo... Ja, dat kun je niet beschrijven, dat gevoel. Hè. Dat is echt geweldig. En ja, dat was zo'n verademing. En ja, ook de grote scale. En eigenlijk de matches in een matches met Conquest. Dat je eigenlijk zo op punt T een fight had in een match. En dan, ja, het was een uniek concept. En ja, het heeft mij direct bij beet gepakt.
Ja, een van de geweldige dingen aan Battlefield is dat, gelijk dat gezegd, de matchjes in een match. Je kunt met een squad van 4 zijn en elkaar een hele match lang niet zien en eigenlijk toch samenspelen. Als je bijvoorbeeld zegt van oké, Gulder gaat punt C cappen, wij gaan naar F aan de andere kant. Je kunt elkaar een half uur niet tegenkomen en toch voor hetzelfde doel aan het vechten zijn. Mijn favoriet, Battlefield 4, staat hoog in het lijstje, net als Battlefield 3. Maar degene waar ik meer dan 300 uur plezier aan heb gehad, was Battlefield 1. De terugkeer naar de Eerste Wereldoorlog. Een geweldige setting voor mij, met echt sublieme maps. Ik denk aan Monte Grappa, Amiens, Argonne Forest, noem maar op. Geweldig progression systeem. Het duurde zo lang om level 100 te worden, maar ik heb er mij geen seconde mee verveeld. Gun balancing zat voor mij ideaal. Grafisch was het echt... WTF, een van de mooiste games op dat moment. En ik denk dat je dat vandaag de dag nog altijd zou kunnen zeggen. En iets wat ik ook heel uniek aan Battlefield 1 fantastisch vond en wat ik heel jammer vond, dat niet meer in de 5 en in 2042 zat, was het Behemoth-systeem. Waarbij dat de verliezende fractie, als het een groot verschil begon te worden, een Behemoth kreeg. En dat was dan of een trein, of een boot, of een zeppelin die doorheen de map ging.
Klopt.
En die ook volledig vernielbaar was. En dan kreeg je er in Monte Grappa gevechten op die bergwand. En dan roept er ineens iemand voor het eerst, ik vergeet het moment nooit, Robin, pas op, boven u. En je kijkt naar boven en er is een brandende zeppelin op je aan het neerstorten. Ja. En je moet in een bunker gaan vluchten. Dat zijn de Battlefield moments waar dat ze het zelf zo graag over hebben. Ja, dat is niet gelogen, die zijn subliem.
Ik had zo ik had zo momentje toen ik Battlefield Vietnam voor het eerst speelde. Als je bij de Levonner, en je weet, iedereen weet wel de landing op het strand in Normandië. En bij Battlefield Vietnam was dat ook zoiets. Hè. Ik kan u zeggen dat het Okinawa was, maar ik ben niet zeker. Maar ook daar moest je beginnen met van die boot in dat water en dat je het land moest opgaan, terwijl je van de stranden zonder vuur werd genomen. Dat vond ik ook wel een hele plezante eigenlijk. Ook zo'n keer een compleet nieuwe setting. Geen Wereldoorlog 2, geen standaard Wereldoorlog 2, geen Wereldoorlog 1, maar toch een unieke en aparte setting. En op dat moment waren ook zo'n paar Vietnamfilms die populair waren. Dat plaatje klopte ook wel, vond ik. En dan Battlefield 1, uiteraard, die vond ik nog altijd een van de beste. Van, ik ga het woord nieuwe generatie gebruiken. En ja, Bad Company heeft zo'n beetje, en Battlefield 3, die hebben al twee zo'n beetje een legendary status verworven ondertussen, waar toch dikwijls terug naar verwezen wordt. Maar zeg, Battlefield Vietnam, zeker vanwege dat Medal of Honor momentje daar, die landing op dat strand, en Battlefield 1, ja... Dat ook een beetje dicht bij huis is natuurlijk met die Eerste Wereldoorlog. Zeker en vast.
Wolnir, bij u is het nog een andere die de topspot inneemt.
Oh ja, ik herinner mij vooral de 1942. Dat was zo'n periode dat er ook wel heel veel World War II-shooters op de markt kwamen. Maar wat zo speciaal was aan die Battlefield, was dat je in die voertuigen, dat je die zelf kon besturen. In die vliegtuigen, die jeeps, die tanks. Die kon je allemaal zelf besturen bij een Call of Duty, een Medal of Honor. Waren die wel zichtbaar op de map, maar je kon daar niks mee doen. Die stonden daar gewoon voor de sier. En ik herinner me ook van Battlefield dat al bij 1942 heel tactisch was. Dat je daar echt wel moest samenwerken met andere mensen om je objective te halen. Terwijl ja, Call of Duty, ook al is het objective, alles is daar 10 deadmatch, bij wijze van spreken. En van de modernere versies ben ik net even moeten gaan spieken in mijn kast welke spellen ik heb. En dat was 1 en 5. Dus ik denk dan wel dat ik de beste gespeeld heb afgaande op jullie verhalen en ervaringen. Dus ik herinner mij vooral van die alternatieve setting van Wereldoorlog 2 in Battlefield 5, dat ik heel leuk vond. Ik vond dat ook een hele goede singleplayer. Maar veel moeilijker wel dan Call of Duty. Als je heel veel Call of Duty speelt en je speelt dan even Battlefield, merk je wel het verschil in niveau.
De learning curve is inderdaad een beetje hoger.
Ja, absoluut.
Nou, ik merk dat ook. Als je zo de overgang van Call of Duty naar Battlefield, gelijk dat je zegt, Wolnir, dat zo een beetje in de vingers krijgen. En de keer dat je ermee weg bent, en dan kun je er pas van genieten. En ook zo de verschillende klassen, zoals Assault, Medic, Engineer en Recon, die leenden nu ook ertoe om tactisch te gaan... Ja, om tactisch te gaan spelen. En om die combinatie dan tot winst te leiden in matchjes.
Daarnet hadden we het al kort over de toekomst van Assassin's Creed. Die is heel recent door Ubisoft uit de doeken gedaan. De toekomst van Battlefield, dat is een ander verhaal. Hè. De laatste game, heel recent uitgebracht, Battlefield 2042, is toch lichtelijk geflopt, kunnen we zeggen. Al was het voor mij geen rampzalig spel, het was verre van wat dat het moest zijn. Ja, moet Battlefield zich gaan herbronnen? Of gaat EA doen wat dat EA graag doet en de serie laten vallen?
Laten vallen gaan ze niet doen. Herbronnen, ik weet niet, herinnert u zo'n beetje het verhaal van Mass Effect? Ja, Andromeda was ook niet wat het moest zijn, maar ik heb me wel eens iets goed mee geamuseerd. Herinnert u FIFA? Is ook elk jaar meer van hetzelfde, laat dus ook niet vallen. Ik denk dat ze in deze gewoon nog dat ze nu al misschien bezig zijn met de volgende, dat ze in deze nog met wat pleisters gaan opknappen, links en rechts. En dat ze gaan zeggen, binnenkort komen we een nieuwe en die gaan wel goed zijn en tralali en tralala. Ik vermoed, maar ik heb geen glazen bol, maar zo'n melkkoe als Battlefield gaan ze nooit niet laten vallen. Alhoewel, maar met de telefoon is het ook gebeurd, maar dat is weer een ander verhaal.
Afsluiten doen we naar goede gewoonte met de suggesties van het huis, waarbij dat wij jullie zeggen wat dat jullie zouden moeten lezen, zien, luisteren of gamen. Praga, wat bied jij aan de mensen?
Ik ben... eindelijk begonnen met Death Stranding Director's Cut. Ik dacht eerst helemaal in het begin van Death Stranding, dat is niks van mij. Maar Aaron was me de kop zot aan het maken. Ik had Lasso zijn review nog eens gelezen van dat hij verliefd was voor een opspel. Ik zeg, weet wat, ik ga er ook eens mee beginnen. En effectief, van het verhaal snap ik nog altijd geen hol. Hè. Pas op, daar ga ik eerlijk in zijn. Maar ik had nooit gedacht dat het 1 zo rustgevend zou zijn om pakjes op te rapen en te bezorgen. En door die pakjes te bezorgen, dat je dan punten. Allee, ja, een soort van RPG gaat het nieuw, maar je manneke wordt beter. Je gaat grondstoffen krijgen, je gaat telkens meer en meer dingen kunnen maken. En gelijk als die brommer, gelijk als die ladder, gelijk als die dingen die je helpen bij je tochten. Ja, het heeft iets rustgevends. Het is van Kojima, dus ik kan het niet omschrijven. Maar ik zeg het toch, dat is niks meer zo plezant. Want je komt thuis en je zegt, ah, ik ga wat spelen, ik ga wat pakjes ronddragen, ik ga wat genieten van de omgeving, ik ga wat pakjes van andere mensen oprapen en die ook gaan leveren. En daardoor krijg je dan likes en stijgt mijn manneken in leveling, krijg ik andere benoemingen en
een beetje ja, zoals een kerstman, Praga. Maar jij lijkt er wel op, hè, met mijn paard.
Klinkt als, het spel klinkt, als je het zo uitlegt, als een postbode die desperately op Facebook populair wil worden.
Oh, een onnozel jonk. Maar ik bedoel ook het verhaal achter het spel. Ik heb het nog altijd... Ik zou begot nog niet weten wat er gebeurd is en wat er aan de hand is. Ik kan daarvan nu niks zeggen, ook niet om niks te spoilen, maar het intrigeert me wel. Het is ook een van de redenen waarom ik blijf spelen, maar ik wel eens wil ontdekken wat er nu eigenlijk met de aarde gebeurd is, wat die GD's zijn, hoe dat die baby's dan in die... Ja, ik heb een baby op mijn buik in zo'n bidon met water in. En ik moet dan voor die baby zorgen onderweg. En ik zeg, het toffe is ook van, het is zo'n, elke keer als je stijgt, dan kun je ook meer dingen van andere spelers zien. Want ik speel het online. En dan kun je gebruik maken van ladders van andere mensen. Je kunt andere mensen hun pakjes gaan leveren die je dan vindt. En zij kunnen uw pakjes gaan leveren. Dat is echt, ik moet het een keer proberen.
De suggestie die ik wil aanhalen is World War One Isonzo. Een online-only first-person shooter die zich afspeelt in de Eerste Wereldoorlog en die gedeveloped is door de Nederlandse studio Blackmail Games. Ik heb de 8 op 10 gegeven voor de review. En voor mij is het opnieuw, dat is een thema deze dagen, een indie game die bewijst dat het niet altijd een AAA-title moet zijn die het geweldig kan doen. Isonzo is de derde game in de World War I-serie van Blackmail en het levert heel realistische en tactische combat, maar zonder de nadelen voor de gamer daarvan. Dat vertaalt zich dus dat je niet minutenlang gaat moeten lopen zonder iemand tegen te komen, maar wel dat één kogel in de kop dodelijk is. Isonzo speelt zich af op de Italiaanse frontlinie en dat levert dus vooral mountain warfare op. Dat betekent dat er prachtige maps zijn, vooral Sabotino en Sengio zijn twee maps waarbij dat je over gigantische bergen moet heen klauteren, dat je echt langs hele steile kliffen en in grotten en uitkevingen aan het vechten bent. En er zijn ook geweldige forten, bossen, noem maar op. Het heeft een diepgaand en leuk progression system ook. Het is fantastisch om met vrienden te spelen en samen tactisch te werk te gaan. En het is voor mij persoonlijk ook wel eens een verademing dat alles historisch correct blijft en dat er dus geen Snoop Dogg of Rambo of Kerstman in het... online oorlogsgebied rondloopt. Maar dat is natuurlijk iedereen voor zich. Maar ik zeg het is een game die op zich een kleine playerbase heeft. Er zijn nu ongeveer op populaire momenten 300 à 400 spelers online. Dus ze kunnen de steun gebruiken. Dus iedereen die twijfelt, koop het is COD Battlefield. Die redden de eigen wel, met of zonder die ene persoon die twijfelt. Maar Isonzo verdient alle aandacht die het kan krijgen. Dus het is echt goed. De enige die geen game biedt aan de mensen, Wolnir, dat zei jij deze week.
Ja, klopt. Ik ben de aflevering begonnen met Cyberpunk en ik ga ook eindigen met Cyberpunk. Namelijk de anime-reeks die momenteel speelt op Netflix, Cyberpunk Edge Runners. Ik ben zelf absoluut geen fan van anime, maar ik ben wel een hele grote fan van Cyberpunk 2077. Dus ik moest en zou die serie wel eens gezien hebben. Ik heb mij dat echt niet beklaagd. Je moet de game overigens niet gespeeld hebben om van die serie te kunnen genieten. Het speelt zich natuurlijk wel af in hetzelfde universum in Night City. Er zijn heel veel herkenbare locaties zoals de Afterlife Club en de Arasaka Tower. Maar de serie op zich gaat over de jonge David die zijn weg probeert te vinden in het bruisende en het levende en gevaarlijke Night City. Hij doet dat eigenlijk door een implantaat te laten installeren bij een Ripper Dog en dat is een vrij gevaarlijke en onbesproken implantaat. Meer ga ik eigenlijk niet zeggen over het verhaal, want het zijn ook maar 10 afleveringen van telkens een dikke 20 minuten, dus je zit er wel vrij snel door. Maar het is wel, denk ik, hele goede reclame voor de game. We hebben dat ook gezien bij The Witcher, toen dat op Netflix was, dat heel veel mensen de game zijn gaan spelen, of andersom, mensen die de game hebben gespeeld, die nu de serie gaan kijken. En het is weer van CD Projekt Red, dus... Goeie
tweede. Engels gesproken? Of,
Ja, maar ik kijk in het Japans, omdat dat originele... het originele is Japans, dus ik zet altijd originele taal op van een serie op Netflix.
Met ondertitels dan?
Nee, ik spreek vlot Japans, dus.
Jim, de laatste suggestie, die komt van u.
Ja, Wolner ging de futuristische tour op, maar ik ga eigenlijk een beetje naar de middeleeuwen. Ik was van de week aan het scrollen doorheen Twitch. Alleen een beetje aan het snuisteren en ik heb het mooie Warlander ontdekt. Ik heb eigenlijk direct ingeschreven op Steam, op de beta. En ja, een paar matchjes gespeeld met wat kameraden.
Ik heb het van gelezen.
Ja, het is eigenlijk een puur multiplayer game van Toylogic heeft het ontwikkeld. En de uitgever is Plyon. En het is eigenlijk de bedoeling dat je een deck maakt van 5 personages. Dus Warrior, Knight, Cleric, Mage en... de 5e ben ik vergeten, schiet me niet te binnen. En dat je dan een beetje zoals in Battlefield, er zijn eigenlijk 2 forten. En je hebt verschillende pilaren. En je moet die proberen te veroveren. En dan natuurlijk ook ja, kills maken en met een progression system dat je ja, verschillende wapens kunt verdienen. En dat ziet er wel uit. Ik heb mij er wel mee geamuseerd met de paar uur dat ik het heb gespeeld. En het komt in eind dit jaar uit, in december 2022. Allee, dit jaar.
Met die laatste suggestie hebben we genoeg futuristisch en middeleeuws gedachtegoed aan jullie gegeven, waarmee dat jullie minstens 2 weken verder kunnen. En binnen 2 weken zijn wij er opnieuw, of dat er nu andere gamereeksen zijn wiens verjaardagen dat we moeten vieren of niet. In de tussentijd kunnen jullie op pragalicious.com terecht voor al dat gaming lekkers. En kunnen jullie ons volgen op Facebook, op TikTok, op Instagram en de podcast beluisteren op Spotify, Apple Music en elke site die weet wat een goede podcast is. Binnen 2 weken horen wij jullie heel graag opnieuw. Tot dan!